Geliefde broeders en zusters, gasten en hen die nu of op een later moment via de techniek met ons verbonden zijn, welkom in deze dienst. Vanmiddag gaat ons voor onze eigen predikant, dominee Mulder. De schriftlezing is uit de brief van Paulus aan de Hebreeën, hoofdstuk 2, de versen 1 tot en met 9. Dit in het kader van de behandeling van Dordtse leerregels, hoofdstuk 5, paragraaf 11 tot en met 15. En het thema van de preek luidt koers vast blijven. Om mededeling van de kerkraad. De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De tweede is voor de kerkelijke kassen, met name kerkjeugd en onderwijs. En de derde collecte is voor huisvesting Kniel. U kunt uw gaven op de inmiddels bekende wijze overmaken of deponeren in de collectezakken bij de uitgang. Vang deze dienst aan door het zingen van de schoolpsalm, psalm 62, versen 1 en 5. Kerkraad wenst u een gezegende dienst toe.
Treft uw hart tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de drie enige God. In de naam van God de Vader, die zondaren verkiest. In de naam van God de Zoon, die zondaren verlost. En in de naam van God de Heilige Geest, die zondaren vernieuwt. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God onze hemelse Vader. Door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. De psalmen die we vanmiddag met elkaar gaan zingen hebben te maken met op weg gaan en op weg zijn. We gaan de serie over de Dordtse leerregels afsluiten. Het is ook een serie van op weg zijn. En daarom denk ik dat die psalmen er heel mooi bij passen. De eerste psalm die we nu met elkaar gaan zingen is psalm 43, het derde en ook het vierde vers. Als God zijn licht en zijn waarheid neerzendt, ja, dan mag je opgaan naar Gods altaren. Psalm 43, het derde en ook het vierde vers. We doen vanmiddag belijdenis van ons geloof. En vervolgens zingen we uit Psalm 143, vers 10 en ook vers 11. Gij zijt mijn God, vat gij mijn hand. Uw goede geest bestuurt mijn schreden. Psalm 143, vers 10 en 11. Belijdt u in uw hart met mij mee. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel. Maar op de derde dag is hij weer opgestaan uit de dood, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij ook komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten we ook samen in ons gebed tot God gaan. En dan zullen we allereerst dankzegging doen en ook voorbeden doen. We mogen de Heere danken voor de geslaagde ingreep van de kleine Sam van Doorn. Zoals u weet is hij doof geboren en is er een operatie geweest afgelopen week. De operatie is geslaagd en nu is het natuurlijk nog afwachten of het ook de uitwerking heeft die gehoopt wordt. Maar het is goed om de Heere te danken voor de geslaagde ingreep. We zullen samen ook voorbeden doen voor Ben en Steinie Post, omdat de vader van Ben afgelopen nacht is ontslapen in de Heere. Zullen we samen de Heere danken en bidden. Abba, Vader, u alleen, u behoren wij toe. We zijn niet van onszelf, Heere, maar als gemeente van u horen we bij u. Tot u die door de Heer Jezus voor ons als een vader zorgt, als een vader ons onderwijst en leidt en stuurt in het leven. En we danken u dat we dan ook met vrijmoedigheid tot u mogen komen. dat u die almachtige Vader bent en ook die barmhartige Vader. We danken u dat we daar op deze Vaderdag toch ook bij stil mogen staan en dat we tot u op mogen zien, te midden vol dankbaarheid. Heren, we zijn dankbaar dat er allemaal vaders in ons midden zijn, hier in de kerk of op afstand verbonden. We danken u voor de plaats en positie en verantwoordelijkheden die u hen geeft. Het is een voorrecht, heren, om vader te mogen zijn. En wilt u dan ook de vaders zegenen, ze wijsheid geven en geven dat de kinderen in hun iets mogen zien van u, de Heer Jezus Christus. En dat ze zo iets mogen leren over wie nou God als vader is. Grote God, werkt u zo in de harten van vaders. Ook als zo'n vaderdag een dag is waarin misschien ook wel verdriet is. Wees bij ons, Heer, als er een verstoorde relatie is met de kinderen. Als kinderen niet meer op hetzelfde fundament staan als wij. Troost ons, Heer, als wij misschien een dochter of een zoon moeten missen, omdat hij weggevallen is. Heren, we bidden u zo voor alle vaders, voor adoptievaders, voor pleegvaders en zoals we dat ook zo noemen, bonusvaders. Heren, geef ons uw zegen. Ook heren, als we misschien zelf een vader moeten missen, als er een lege plaats is, als de vader van onze kinderen niet meer leeft, als we dingen zouden willen delen, maar het gaat niet. Als vaders en weggegaan zijn, dingen hebben gedaan die niet goed zijn. Heren, wees ons dan nabij. Vergeef dat kwade en leer ons te zien op u, die toch de volmaakte Vader bent. Heren, wilt uw zoon ook ons gebed horen als we samen voorbeden doen voor Ben en Stijnie Post en hun familie, de vader van Ben ontslapen is. We danken u, Heren, dat hij mocht getuigen, dat hij ernaar verlangde om bij u thuis te mogen komen. Heren, de laatste jaren waren niet makkelijk, maar hij mocht blijven getuigen. We danken u daarvoor. We danken u dat u hem hebt thuisgehaald. En wilt u zo ook uw troost geven aan Ben en Stijnie, aan het gezin, aan de familie, ook aan de moeder van Ben. Heren, troost haar en het proces wat zij al jaren gaat. Geef wat nodig is, ook in de voorbereiding voor de begrafenis. Laat alles in goede orde verlopen. En verheerlijk uw naam, ook daarin. Heren, wees zo bij ons allen. Op een dag als vandaag toch ook lege plaatsen kunnen ervaren. Troost ons, wees nabij. Heren, we danken u tegelijkertijd ook voor de geslaagde ingreep van de kleine Sam van Doorn. Heren, wat een voorrecht dat het goed mocht verlopen. Dat het tot op heden geen complicaties zijn. U hebt daarin uw zegen willen geven. Wij danken u daarvoor en Heren, wij hopen natuurlijk dat het een goede uitwerking mag hebben. Dat het er aan mag bijdragen, dat hij kan horen. Wij leggen het bij u neer, heren. Wilt u daarin voorzien? Die bij Sam en zijn broer zijn, en zijn ouders. Grote God, zo slaan wij onze ogen op tot u. En vragen u om uw zegen, over dat wat we gaan lezen. Dat wat er verkondigd wordt. Dat wat we zingen. Heren, wees bij ons als ons gevoel soms zo anders is dan dat uw woord zegt. Help ons om uw woord te lezen, te begrijpen. Zegen ons ook als we een belijdenisgeschrift erbij lezen. Laat helder en duidelijk mogen zijn. En vorm ons en kneed ons en help ons om de wedloop te lopen. Om als pelgrims samen op te trekken. Heer, dan weet u dat veel ons bij u vandaan trekt. Dat ook de Satan zijn best zal doen. We bidden u, Heer, geef hem geen ruimte. Verbreek alstublieft zijn werk en als er dingen zijn waar we ons van moeten bekeren, heren, wilt u onze ogen daarvoor openen en ons leiden op het rechte spoor, zodat wij eindelijk bij u thuis zullen komen. Heer onze God, wij vragen u heel eerbiedig of niemand van ons, zoals we hier zijn, zoals we op afstand verbonden zijn, niemand van ons zal hoeven te schrikken als we voor uw rechterstoel zullen verschijnen. Maar dat we dan vol vreugde, verlost van ons eigen ik, u mogen zien van aangezicht tot aangezicht. Heren, gebruik dan deze dienst om ons daarop voor te bereiden. Om Jezus wil. Amen. Jongens en meisjes, moet je eens kijken wat een groot schip. Ik kan het op één kant zien. En de meeste van u zitten aan die kant, dus het is wat lastig te zien. Maar het is een heel groot schip. Weet je hoe groot het schip is? 400 meter lang. 4 voetbalvelden achter elkaar lang. En 59 meter breed. Gigantisch dus, breder dan een voetbalveld. Zo groot is het. Het is het schip The Ever Given. En dat schip, dat is een heel groot containerschip waar wel 20.000 containers op kunnen. En dat schip dat vaart al een paar jaar voor zeeën, oceanen, van haven naar de volgende haven. En dat ging een hele poos goed. Tot die ene keer dat hij door het Suezkanaal moet. Dat is een heel smal kanaal voor zo'n groot schip. Het is het kanaal bij Egypte. En dan moet zo'n schip heel voorzichtig varen, want anders loopt het vast. Het schip was er al vaak doorheen gegaan, ging elke keer goed. Maar 2 jaar geleden ging het ineens mis. En je ziet het, hè? Het schip zit met de voorkant vast op de bodem, aan de zijkant en de achterkant ook, overdwars. Het schip kan geen kant meer uit. Ja, en andere schepen, die kunnen ook niet meer bewegen. Nou ja, wat is de les hieruit? Nou, ons leven is als zo'n schip. En je kunt soms over hele grote oceanen varen, zeeën, maar soms moet je door hele smalle vaarten. En dan moet je goed opletten. En dat kan heel vaak goed gaan, maar dat kan ook een keer misgaan. En dan is het dus nodig dat je weer recht getrokken wordt, zodat je weer verder kunt. En dat je de volgende keer dus goed oplet. Dat je in het geloof, dat je uitkijkt, dat je niet vastloopt. Dat kan zomaar gebeuren. Dat je wel gelooft in de Here, maar dat er iets gebeurt waardoor het in het geloof moeilijk wordt. Dat je het niet meer begrijpt. En dan loop jij vast. En anderen misschien ook wel. Het gedeelte wat we vanmiddag gaan lezen wil ons daarvoor bewaren. Wil ervoor zorgen dat wij niet vastlopen, maar dat wij met de Here blijven leven. En daarom lezen we nu eerst uit Hebreeën 2. Hebreeën 2, vers 1 tot en met vers 9. Dan schrijft de schrijver: daarom moeten wij ons te meer houden aan wat door ons gehoord is, opdat wij niet op enig moment afdrijven. Want als het woord dat door engelen gesproken werd al bindend was, en elke overtreding en ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding ontving, hoe zullen wij dan ontvluchten als wij zo'n grote zaligheid veronachtzamen, die in het begin door de Here is verkondigd, en die aan ons is bevestigd door hen die hem gehoord hebben. God heeft er bovendien mede getuigenis aangegeven door tekenen, wonderen en allerlei krachten en gaven van de Heilige Geest, overeenkomstig zijn wil. Want hij heeft de komende wereld waarover wij spreken niet onderworpen aan de engelen, maar iemand heeft ergens getuigd. Wat is de mens dat u aan hem denkt? Of de mensenzoon dat u naar hem omziet? U hebt hem voor korte tijd minder gemaakt dan de engelen. Met heerlijkheid en eer hebt u hem gekroond. U hebt hem gesteld over de werken van uw handen. Alle dingen hebt u onder zijn voeten onderworpen. Want bij het onderwerpen van alle dingen aan hem heeft hij niets uitgezonderd dat hem niet onderworpen is. Nu zien wij echter nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, die voor korte tijd minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden van de dood, omdat hij door de genade van God voor allen de dood zou proeven. Tot zover Hebreeën 2. Wil ik voor de laatste keer met u een stukje lezen uit de Dordtse leerregels. Het laatste stuk van de serie, het laatste stuk van de allerlaatste wandeling. Het laatste stuk, hoofdstuk 5, gaat over hoe leef je nu als gelovige. Want ja, je kunt dan tot geloof gekomen zijn. Je kunt geloven in de Heer Jezus. De Heilige Geest kan in je werken. God is je Vader. Maar ja, hoe werkt dat dan in het dagelijks leven? Het kan best wel lastig zijn. Nou, in de eerste preek werden we toen opgeroepen om vol te houden. Hou vol. Misschien weet u het nog wel aan de hand van het voorbeeld van Dolle Dinsdag. Dat mensen toen dachten in de Tweede Wereldoorlog, nu zijn we vrij, maar het viel toch tegen. Nou, zo kan het soms tegenvallen in je geloof. Een volgende preek was, let op. Beeld van die stokstaartjes. Let op, want er is een vijand. Let op, want er kan van alles gebeuren. De derde preek ging over dat onuitblusbare vuur, weet u nog? Aan de ene kant werd er water op gegooid, aan de andere kant olie. En het geloofsvuur bleef toch branden, omdat je niet uit zijn hand valt. En deze keer het beeld van varen. Een schip dat op weg is naar de haven. Ik lees met u de Dordtse leerregels, hoofdstuk 5, paragraaf 11 tot en met 15. En daarna zingen we Psalm 84, vers 3 en 4. Ondertussen getuigt de schrift ervan dat de gelovigen in dit leven tegen allerlei twijfels van het vlees te strijden hebben. Als ze daardoor in zware aanvechting verkeren, voelen zij dit volle geloofsvertrouwen en deze zekerheid van de volharding niet altijd. Maar God de Vader van alle vertroosting laat niet toe dat ze verzocht worden boven hun vermogen. Hij geeft met de verzoeking ook de uitkomst en wekt dan in hen opnieuw de zekerheid dat ze door de Heilige Geest zullen volharden. Het is echter beslist niet zo dat de ware gelovigen hoogmoedig en zondig en zorgeloos tegenover de zonde zouden worden, omdat ze er zeker van zijn dat ze zullen volharden in het geloof. Integendeel, hun zekerheid is een ware bron van nederigheid en kinderlijke eerbied, van ware godsvrucht en volharding in alle strijd, van vurige gebeden en standvastigheid in het kruisdragen, van het belijden van de waarheid en van een bestendige blijdschap in God. Het overdenken van de weldaad van deze zekerheid is voor hen een aansporing om zich voortdurend ernstig te oefenen in dankbaarheid en in goede werken. Dat blijkt uit de getuigenissen van de schrift en uit de voorbeelden van de heiligen. Wanneer ook het vertrouwen van de volharding herleeft in degenen die weer opgericht worden uit hun val in de zonde, dan heeft dat niet tot gevolg dat ze luchthartig gaan leven of de godsvrucht veronachtzamen. Nee, het leidt ertoe dat zij met een nog veel grotere zorg en ijver gaan in de wegen van de Here, die al van tevoren voor hen toebereid zijn, omdat ze daarin zouden wandelen. Daardoor mogen zij de zekerheid behouden dat zij volharden. Dan wordt het aangezicht van God, die met hen verzoend is, niet meer van hen afgewend door het misbruik van zijn vaderlijke goedheid. Anders zouden ze in nog zwaardere kwellingen van hun gemoed terechtkomen. Wat het aangezicht van God betreft, de aanschouwing ervan is voor Godvrezende mensen zoeter dan het leven. De verberging ervan is bitterder dan de dood. Zoals het God behaagd heeft zijn werk van de genade door de prediking van het evangelie in ons te beginnen, zo bewaart, onderhoudt en volbrengt hij het ook door het horen, lezen en overdenken ervan en ook door aansporingen, waarschuwingen, beloften en het gebruik van de heilige sacramenten. Deze leer van de volharding van de ware gelovigen en heiligen en van de zekerheid ervan heeft God tot eer van zijn naam en tot troost van godvruchtige mensen in zijn woord zeer overvloedig geopenbaard. Hij heeft die ook ingeprent in de harten van de gelovigen. Zij wordt weliswaar door de natuurlijke mens niet begrepen en door de Satan gehaat, door de wereld bespot, door onervaren mensen en huichelaars misbruikt en door dwaalgeesten bestreden. Maar de bruid van Christus heeft daar altijd als een onschatbare rijkdom heel innig lief gehad en standvastig verdedigd. God, tegen wie geen plan stand houdt en geen enkel geweld iets vermag, zal ervoor zorgen dat zij dat ook altijd zal blijven doen. Deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, zij eer en heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. zal eeuwig zingen van Gods goedertieren heen. Dat zingen we na het amen van de verkondiging. Psalm 89, het eerste en ook het achtste vers. En het thema voor de preek is dus koers vast blijven. Koers vast blijven. Drie punten als structuur voor de preek. In stormachtig weer, in rustig vaarwater, tot in de veilige haven. In stormachtig weer, bijvoorbeeld paragraaf 11, het begin. Ondertussen getuigt de schrift ervan dat de gelovigen in dit leven tegen allerlei twijfels van het vlees te strijden hebben. Er kan allerlei twijfel kan er zijn. Het kan je laten stormen of het gevoel geven dat je door een storm heen moet. Dus in stormachtig weer, maar ook in rustig vaarwater, paragraaf 13 het begin. Wanneer ook het vertrouwen van de volharding herleeft in degenen die weer opgericht worden uit hun val in de zonde, dus tot weer rustiger, dan heeft dat niet tot gevolg dat ze luchthartig gaan leven of de godsvrucht veronacht samen. Nee, dan moet je koers vast blijven tot in de veilige haven. Begin van paragraaf 14. Zoals het God behaagd heeft zijn werk van de genade door de prediking van het evangelie in ons te beginnen, zo bewaart, onderhoudt en volbrengt hij het ook. Tot in de veilige haven dus. En gemeente van Christus, ouderen en jongeren, u die vanmiddag hier in de kerk aanwezig bent en u die op afstand verbonden bent, dat was wat in maart 2021. Dat grote schip in het Suezkanaal, vastgelopen. Hoe kon dat nou? De gevolgen waren groot. Heel veel schepen aan de ene kant, heel veel schepen aan de andere kant, konden er niet meer langs. Groot probleem. Hoe kwam dat nou? Hoe kwam het dat dat schip, wat al zo vaak door het Suezkanaal gegaan was, nu vastliep? Kwam het door een stuurfout? Een fout in de apparatuur? Verkeerde berekening? Te harde wind? Storm? Het is allemaal wat onduidelijk. Maar in ieder geval, dat schip komt vast te zitten en blokkeert de doorgang voor anderen ook. En zo kan dat dus in het geloof voor ons ook zijn. Voor je gevoel kun je soms gaan over wijdse oceanen, brede zeeën. Maar je moet soms ook door smalle kanalen, waar het op aankomt. Kan één keer goed gaan, twee keer, 10 keer, 100 keer. Maar zou het jou ook kunnen overkomen dat je die 101ste keer wel vastloopt? Dat je stagneert? En dat het gevolgen heeft voor jezelf, maar ook voor je omgeving. Voor jou, voor u als moeder. Het heeft gevolgen voor je gezin. Voor u als broeder. Het heeft gevolgen in de gemeente. En daarom is het in het geloofsleven belangrijk dat je alert blijft. En dat je koers vast blijft. Dat je tijdig bijstuurt. En dat je als het nodig is hulp inroept. Wees niet te trots. Laat je niet weerhouden door je schaamte. Het is belangrijk om koers vast te blijven. Want ja, die file daar bij het Suezkanaal, die vind je op internet als de duurste file ooit. Honderden miljoenen, sommigen zeggen dat het kostte per dag. Miljarden kostte het. Maar als je het geloof stagneert, dan kan het grote gevolgen hebben. Geen miljoenen, geen miljarden, maar een oneindigheid aan jaren zonder God. Zie er daarom op toe, voor jezelf en voor de mensen om je heen. Dat je koers vast blijft. Ja, de opstellers van de Dordtse leerregels die weten wat een voorrecht het is. Als God door zijn geest je opnieuw geboren heeft laten worden. Dat je de Heer Jezus kent en dat je uit de zekerheid van het geloof mag leven. Hij is mijn verlosser. Ik ben van hem. Hij is van mij. Niets kan ons scheiden. Maar ja, er kan nog van alles onderweg gebeuren. Je kunt zomaar met Hebreeën 2 gaan afdrijven. Vind je dat op in de schriftlezing? Dat je afdrijft. Paragraaf 11 zegt, de schrift getuigt ervan dat gelovigen in dit leven allerlei twijfels van het vlees hebben. Ja, Wie twijfelt er niet? Maakt u zich wel eens zorgen ergens over? Twijfel jij wel eens of je goed genoeg gelooft? Het kan zomaar ervoor zorgen dat je minder die zekerheid ervaart en dat het een beetje minder wordt in je geloof, dat je stagneert. Het gebeurt bij die Hebreeën wel. Ja, die Hebreeën hebben het niet zo makkelijk. In hoofdstuk 10 lees je over lijden, over tegenslag, over vermoeidheid, over verdrukking. Ze ervaren smaad. En het gevolg is dat ze verslappen. Ze vertragen. Ze letten niet meer zo goed op. Het geloofsleven wat eerst bruiste, het is er eigenlijk niet meer. Weet je wat er gebeurd is bij ze? Ze zijn traag geworden in het horen. Ze luisteren niet echt meer. En de schrijver die zegt ook, jullie zouden eigenlijk vast voedsel moeten kunnen verdragen, maar je hebt nog steeds melk nodig. Het zijn overrit-christenen. En ze dreigen af te drijven. Zie er daarom op toe, Hebreeën 2 vers 1, dat je niet afdrijft. Je moet bijsturen. Wind en stroming. Ja, het kan zomaar geleidelijk ervoor zorgen dat je iets afbuigt. Stapje voor stapje. Beetje voor beetje. Zo kan dat gaan. Is het misschien in het leven van iemand vanmiddag aan de gang? Dat als je heel eerlijk bent en je kijkt achterom, dat je dan jezelf ook een beetje ziet afdrijven. Ja, je bent nogal gelovig. Je gelooft wel in de Heer Jezus, hij is je verlosser. Maar dat je tegelijkertijd zo afdrijft. Dat de dingen een beetje anders geworden zijn dan een tijd geleden. Anders in die zin dat je niet meer zo warm wordt voor het evangelie. Anders dat die blijde boodschap nog steeds wel de blijde boodschap is. Maar jouw hart springt er niet meer zo van op. Ja, het staat er. Maar om nou te zeggen dat het je raakt, doet weinig. Is dat herkenbaar voor iemand vanmiddag? De schrijver van de Hebreeënbrief die heeft zorgen over de gemeente. Is er reden om zorgen te hebben over onze gemeente? Over u, over jou? Hoe weet je dat dan? Of je zorgen moet maken? Nou, wat bij die Hebreeën gebeurt is dat ze teruggaan naar oude patronen. Gaan terug naar oude Joodse gebruiken. Daar vallen ze toch op terug, op die offerwetten en op de regels waar ze zich aan hebben gehouden. Daar vallen ze op terug. Zo zijn we opgevoed. Zo hebben we het geleerd. En dat je daarin terugvalt. En dat je als het gaat over het geestelijk leven en mensen vragen ernaar, dat je zegt, ja, zo heb ik het niet geleerd. Zo ben ik me helemaal opgevoed. Alsof dat dan ook alles is en je kunt niet meer veranderen. Want dan zeggen jouw kinderen vervolgens ook, ja, zo ben ik opgevoed en zo hou je generaties in gevangen. De Hebreeën die hebben dus de neiging om terug te vallen in oude patronen. En misschien nu ook wel. En dan nu? Wat moet je? Nou, je moet niet moedeloos worden. Want God, de Vader van alle vertroosting, die laat niet toe dat je zo verzocht wordt dat je het geloof helemaal kwijtraakt. Hij neemt zijn geest niet helemaal van je. Maar hij wil met zijn geest opnieuw in je werken. Hoe weet je dat dan? Nou ja, we lazen net in Hebreeën 2, toch? Kijk uit dat je niet afdrijft. Hoe moet je daarvoor zorgen? Zodat je je houdt aan wat jij gehoord hebt. Zodat wij ons te meer houden aan wat door ons gehoord is. Wat heb je nodig om in het geloof koersvast te blijven? Nou, die Hebreeën schrijver is duidelijk. Je hebt één iemand nodig. De Heer Jezus. Hij gebruikt er heel veel woorden voor als je het leest. Vanaf hoofdstuk 1 totdat we gelezen hebben en ook daarna nog. Om ons te laten zien. Om ons ervan te overtuigen hoe geweldig. Hoe bijzonder het is. Dat er een God is. Die zijn Zoon gegeven heeft. En dat was voor mensen misschien gewoon een mens. Maar hij overtreft nou alles. Hij heeft ten laatste gesproken door de Zoon. Hij is de erfgenaam. Hij is zoveel meer dan de engelen. Zoveel meer dan Mozes. Zoveel meer dan Aaron. Wat heb je nodig als u zegt, Ik ben zo iemand die zo makkelijk uit koers raakt. Dat is helder zicht op de Heer Jezus. En dat is eigenlijk de kernvraag voor vanmiddag. Als dat dan gaat over het einde, naar de haven toe, dat kun je alleen als je zicht hebt op de Heer Jezus. En ik bid u toe dat u mensen om u heen heeft, of dat u iemand bent die is als een Paulus in de stormen van het leven. Als hij op weg is naar Rome, is er een storm. Het duurt al 2 weken en je ziet geen zon, geen maan, geen sterren. Vergis je niet, die sterren, dat zijn de bakens in die tijd. Ze wisten daardoor totaal niet meer waar ze waren. En midden in de storm waar ze dan in zitten, zijn de opvarenden allemaal bang. En er zijn matrozen die zelf een vege lijf willen redden. Die met het scheepje wat erbij zit, het reddingssloep, er gauw vandoor willen. Want dan is daar Paulus, die ook die storm ervaart. Die ook zich aangevochten weet. En die te midden van die Joodse mensen, die Romeinen, van de soldaten, van de matrozen zegt: heb goede moed, want ik ken God. Hij zegt niet: doe niet zo moeilijk, zo erg is het niet. Maar hij zegt: God heeft me iets gezegd. Het schip zal vergaan, maar wij komen allemaal op een of ander eiland. Houd moed, want God heeft iets gezegd. Nee, Paulus weet dan ook niet precies wat er dan allemaal zal gebeuren. Houd moed, dat blijft staan. Maar we zullen komen op een of ander eiland. Hoe het precies zal gaan, weet Paulus niet. Maar Paulus zegt: ik vertrouw op de Heer en Hij heeft iets beloofd. En als Hij het beloofd heeft, dan staat dat vast. Paulus zegt: het kan soms in je leven stormen. Maar heb goede moed. Jezus Christus zegt: ik heb de wereld overwonnen. En juist door de stormen heen, waar het soms zwaar wordt, is het niet die momenten dat je dan juist leert dat je echt op de Heer Jezus aan kan. Dat Hij er echt is. Dat Hij er voor je wil zijn. Vind je het dan niet bijzonder dat als de Heer Jezus zo groot is, dat Hij daarvoor eerst ook zo diep af wilde dalen. Dat Hij in ons angstige bestaan is gestapt. Dat Hij de zwakte van het geloof heeft gezien van een Petrus. Dat Hij zelf zo bang is geweest in Gethsemane. Dat Hij bloed zweette. Jezus was bang. Je mag als gelovige best eens bang zijn. Maar Hij wist naar wie Hij toe moest. Naar zijn Vader. En Hij ging door de Godverlatenheid heen. Waarom? Zodat ik vanmiddag tegen u mag zeggen: broeder, zuster, oudere, jonger, heb goede moed. De Heer Jezus, Hij heeft beloofd, wie in Hem gelooft, niet verloren zal gaan in eeuwigheid. Als u zegt: ik vind het lastig om zekerheid te hebben, om vol te houden, onthoud dan vanmiddag 2 woorden. Beloven, geloven. God belooft en ik geloof. Als u zegt: ik wil meer houvast, pak dan de belofte van de Heere. Want als God een waarmaker is van zijn woord, en dat is Hij, dan heeft u daarin houvast. Dan heb je daarin grond voor het anker van je geloof. Hoe hoog de storm ook gaat, hoe zwaar het ook voor je is. Nou, zegt er iemand: ik vind het allemaal wel heel stormachtig, maar zo ervaar ik het niet. Ik ervaar eigenlijk helemaal geen storm in mijn leven. Het gaat eigenlijk gewoon wel goed. Het leven gaat zijn gangetje. Ja, let op. Let op. En dan zijn we bij het tweede. Want als het gaat over huisje, boompje, beestje, heb je werk, je ritme, je structuurtjes. Ja, hoe langer je met God leeft en je merkt: ja, storm, daar moet ik alert voor zijn. Hoe makkelijker ook het kan gebeuren dat je juist gaat afdrijven als het makkelijk wordt in je leven. Gideon, een man die zoveel heeft ervaren van God, die valt in zonde aan het einde van zijn leven als het een rustige periode is. Wanneer valt David in de zonde met Batseba? als het een rustige periode in zijn leven is. Toen Saul achter hem aan zat, ja, toen was hij heel vroom. Toen ging hij de extra mijlen. Maar toen het allemaal rustig was, Salomo in zijn rustige leventje, al zijn wijsheid gaat voor de bijl als het rustig is. De rijke dwaas heeft een rustig leven. Het gaat mis. Dus als u vanmiddag zegt, ja, ik heb geen storm in mijn leven, ja, dan kan het ook zomaar zijn dat je daarmee alsnog afdrijft. Dat je gewoon heel makkelijk bij de Heere vandaan gaat. Nee, die zekerheid die de Heere je aanreikt, dat wie in hem gelooft niet verloren gaat, dat is volgens de Dordtse leerregels een aansporing. Een aansporing, zegt paragraaf 12, om je voortdurend ernstig te oefenen in dankbaarheid en goede werken. Oefenen. Waar moet je dan oefenen? Nou, in het zicht op Jezus. Want, zegt die schrijver van Hebreeën, je wilt toch niet zo'n grote zaligheid veronachtzamen? Die schrijver die pakt als het ware die gemeente vast, die Hebreeën, en die zegt, jullie kijken om je heen. En het is misschien niet altijd makkelijk om te geloven, maar hij rammelt ze door elkaar en hij zegt, maar besef je wel hoe rijk je bent in Christus? Het is niet een zaligheid. Het is een grote zaligheid. Zoals de psalmen dat soms zeggen. Hè? Zalig, welzalig, welgelukzalig. En natuurlijk als het gaat over zaligheid. Dan kan dat abstract voelen. En dan is dat voor mij vanmiddag ook alsof ik als een klein jongetje van 3 jaar oud. Die zegt, mijn papa is zo groot. En papa die kijkt dan naar beneden en ziet dat handje. Ja, papa is zo groot, jongen. Papa is natuurlijk veel groter. Maar wij zijn zo beperkt in ons denken. Maar broeders en zusters, ouderen en jongeren, weet u wel niet hoe rijk u bent als u in Christus bent? Je bent met Christus gezeten in de hemel. Met hem. De toorn van de zonde was groot. Jezus heeft het weggenomen. Die zaligheid is groot omdat er onpeilbare liefde achter schuil gaat. Die zaligheid is zo groot dat het gaat nooit meer over. Die zaligheid is groot omdat dat wat je in je huis hier op aarde hebt, is toch niks vergeleken bij het vaderhuis met de vele woningen. Al het mooie hier op aarde, het mooiste wat je je kan voorstellen hier op aarde. Wat stelt dat voor? Maar een fractie wat de nieuwe hemel en de nieuwe aarde herbergen. En je kunt niet blij zijn met je gezondheid en met je leven. Maar wat is dat in vergelijking tot het eeuwige leven? Je kunt nu aanlopen tegen zonde en de gevolgen van de zonde. Maar straks mag je hem zien, van aangezicht tot aangezicht. God zien. Als God verschijnt aan Johannes op Patmos, aan zijn trouwe discipel, die oude man, dan valt Johannes als een plumpudding op de grond, als dood staat er. Zo heilig is hij. Maar het perspectief wat een gelovige mag hebben, is dat je hem mag zien. En dat je mag leven. Het is eigenlijk niet voor te stellen. Maar het is toch ook waar wat iemand een keer zei. My home is in heaven. I'm just traveling through this world. Mijn thuis is in de hemel. Ik reis slechts door deze wereld. Broeders en zusters, de schrijver van de Hebreeënbrief, die schrijft dat in de hoop dat die gemeenteleden zullen zeggen, zo'n grote zaligheid, zo'n grote zaligmaker, die leggen we niet aan de kant. Die omarmen we. Daar leven we voor. Dat bepaalt ons gebedsleven. En zo sta ik vanmiddag eigenlijk ook op de preekstoel. Met een verlangen. Dat u, dat jij, sommigen geloven al heel veel jaren, dat je zegt, ja, daar leef ik nu voor. Dat je daarin bevestigd wordt vanmiddag. Dat je bemoedigt. Want als je nog niet gelooft, dat je zegt, maar daar gaat het om, dat wil ik ook. Dat die parel van grote waarde die je bij God vindt, dat die ook voor jou kostbaar is. Het gaat over het eeuwige, zalige leven. En laat u dan niet verleiden om alles maar te kopen hier op aarde. Natuurlijk, je mag genieten van rijkdom van een goed leven, zeker. Maar laat het niet zo zijn, alstublieft, dat het u die grote zaligheid laat veronachtzamen. Het zou toch verschrikkelijk zijn als je daardoor vastloopt als de ever given. En als je daardoor jezelf en anderen tegenhoudt. Misschien is er iemand die zegt vanmiddag: ja, ik heb mezelf naar de kerk gesleept. Maar ik ben toch dankbaar er te zijn. Want het laat me weer even beseffen. Oh ja, daar gaat het om. Natuurlijk, ik heb mijn keuzes te maken als het gaat over mijn werk, mijn studie. En nu je misschien wel examen gedaan hebt. Allerlei dingen die je moet gaan bedenken. Maar vanmiddag gaat het over het grootste perspectief wat er ook maar te vinden is. Dat je voor altijd bij God mag zijn. In heerlijkheid. Ik hoop dat je er dankbaar voor bent. En ik hoop dat je iets herkent van de aansporing die er ook in zit. Dat er een ijver is. En zorg dat je zegt: omdat dat voor mij het belangrijkste is, ben ik bereid om het te bekeren. Ben ik bereid om dingen anders te doen. Bent u ijverig? Bent u trouw? Strijdt u? Staan we er samen naar om de relatie met de Heere open te houden? Want ja, het kan soms gaan door stormachtig weer. Rustig vaarwater. Maar we gaan toch naar die haven toe. En het derde punt van de preek. Ja, de Heer Jezus heeft toch zelf gezegd: wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Er staat niet: wie eenmaal iets ervaren heeft van God, die zal zalig worden. Wie veel gedaan heeft, zal zalig worden. En wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. De Heer Jezus schrijft aan die 7 gemeenten in Openbaring. Aan alle 7. Wie overwint, die zal ontvangen. En dat is een participium. Wie blijft overwinnen, blijft strijden, die krijgt, en dan worden de beelden gebruikt om duidelijk te maken dat je bij hem mag horen. Dat je thuis komt. Broeders en zusters, we zijn op weg en we hebben allemaal een bestemming. Je straks bij God, met God of zonder God. Als u, als jij in de Heer Jezus gelooft, dan is dat onze bestemming. Mag je thuiskomen? Mag je hem zien? Het zou toch wonderlijk zijn als je dan hem mag zien, dat hij zegt: kom binnen, gezegende van de Vader, beërf het koninkrijk. Iemand die schreef: ik ben een man met een bestemming en al jaren onderweg. Om me heen lopen de mensen aan wie ik me heb gehecht. Mijn woestijn kent stroken asfalt, neonlichten en vertier. Kijk ons leven of we God zijn, tot we staan voor de rivier, de doodsrivier. Want elke stap die brengt ons dichter bij de grote oversteek. Iedereen gaat als het tijd is. Iedereen moet hier doorheen. En bij elk afscheid op de oever loop ik met wie blijven terug. Met de tranen in mijn ogen, maar de hoop steeds in mijn rug. Want ik weet, nog 1 rivier en dan ben ik thuis. Dan ben ik thuis. Mag u ook straks naar huis? Dan heb je geen pijn meer. Dan doe je geen pijn meer. Ben je verlost van je zonde? Nooit meer zonde doen, broeder. Nooit meer twijfelen. Nooit meer aanvechting. Bij God zijn. Dat is toch een heerlijk perspectief? Verlang je er wel eens naar? Het is toch ook geweldig dat God er zelf voor instaat dat de pelgrims thuiskomen. Want zo zegt ook paragraaf 14. Zoals het God behaagd heeft zijn werk van de genade in ons te beginnen, te starten, zo bewaart, onderhoudt en volbrengt hij het ook. Hoe dan? Door het horen, lezen en overdenken. En ook door aansporingen, waarschuwingen en beloften. En het gebruik van de sacramenten. Als u zegt: dat zijn op weg naar huis, dat vind ik moeilijk, dan bent u er toch komende zondag ook. Ze hebben brood en beker mogen vieren wat de Heer Jezus Christus heeft gedaan. Om te beseffen wat ik hier ook op aarde heb gedaan, en mooie en moeilijke dingen. Ik ga daarnaar op weg. En ik proef aan de tafel dat al mijn zonden vergeven zijn. En ik straks volmaakt met hem mag leven. En als ik in gedachten dat grote zeeschip zie, die Ever Given, dan liep hij op een gegeven moment vast. Maar een tijdje later kwam hij bij de haven van Rotterdam. En zoals veel van die zeeschepen moest hij buiten de haven wachten. Ging voor anker. Dan zie je zo'n groot zeeschip liggen. Niet maar een klein stukje van de ketting, de rest zit onder water. Maar je merkt aan het schip, het ligt voor anker. Wachtend om de haven binnen te gaan. En denk in het bijzonder aan de ouderen uit ons midden. U die hier in de kerk mag zijn. U die thuis verbonden bent. Ik hoop dat u als het ware voor anker ligt. Nog even en dan komt het signaal dat u de haven binnen mag komen. Dan is daar het moment dat je het anker mag lichten. Dat je de haven wordt binnengebracht. Dan haalt hij je thuis. Ziet u naar uit, ouder in de gemeente. U die al zo dichtbij staat, menselijke wijs gesproken. Bent u er klaar voor? Als vandaag het signaal komt, haal het anker op. Welkom thuis. Bent u er klaar voor? Zijn er nog dingen die u zou moeten doen? Goed zou moeten maken? Doe het dan. Laat het een geloofzaak zijn. Ook die weg naar het sterven toe. Ook in de twijfel en aanvechting. Want de zekerheid komt niet van ons. Niet omdat u zo goed gelooft, zegt de Heer straks. Kom binnen. Het is genade en genade alleen. Het is omdat Hij ons eerst heeft lief gehad. Die zekerheid die je bij Hem vindt, die wordt, zoals paragraaf 15 zegt, door de natuurlijke mens, de ongelovige, niet begrepen. Door Satan gehaat. Door de wereld bespot. Onervaren mensen en huichelaars misbruiken het. Dwaalleraars bestreden het. Maar de bruid van Christus heeft die zekerheid in Christus als een onschatbare rijkdom. Innig lief en standvastig verdedigd. Want wij geloven toch dat God, tegen wie geen plan stand houdt en geen enkel geweld iets vermag, ervoor zal zorgen dat Hij dat het ook blijven doen, dat je thuis komt. Zullen we dan koersvast blijven? In stormachtig weer, in rustig vaarwater, tot in de veilige haven. Tot slot. Eén ding rest ons nog toch. Dat waar elk hoofdstuk van de Dordtse leerregels mee afsluiten. Het is de lof op God, deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, zij eer en heerlijkheid tot in eeuwigheid. We mogen Hem loven en prijzen. In de hemel klinkt het. Heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige die was, die is en die komt. Hij is de Almachtige, broeders en zusters. Staat in het Grieks de Pantokrator. Degene die volstrekt, volkomen, totaal alle macht heeft. En als Hij zegt, u bent mijn kind, rukt niemand u uit zijn hand. Hij is het waard te ontvangen, de heerlijkheid, de eer en de kracht. Hij is het waard om als de Soter, de Redder, de Kyrios, als onze God geëerd en geprezen te worden. Hij is zoveel majesteit, glorie en heerlijkheid. Nu is dat nog stamelen. Nu sta ik als een klein jongetje. Zo groot is Hij. Zo genadig. Zo trouw. Maar straks mag u Hem zien. Door genade. Met een goede gezondheid. Niet beperkt in je psyche. Geen zondige verlangens. Geen tranen. Geen pijn. Mag je eeuwig zingen. Van Gods goede tieren heen. Halleluja. Amen. Zullen we samen danken en bidden. Uw goedheid, Heere, is zo overweldigend. Uw genade, wij stamelen maar. Het is voor ons zo groot. Wij kunnen dat met onze beperkte verstand en gevoel niet echt bevatten. En wij danken u dat uw woord ervan getuigt. Dat dat meer dan de moeite waard is. En we danken u, Heere, voor uw werk in onze levens. Dat u het vuur van het geloof hebt aangewakkerd. En u zult het toch ook voltooien, Heere. Maak het werk wat u begonnen bent af. Werk ook in diegenen die nog niet geloven. Heere, het is verschrikkelijk om bij stil te staan. Om voor eeuwig zonder u te moeten zijn. Heere, bewaar ons daarvoor. En gebruik ons als gemeente van u in de stormen, in rustig vaarwater, om met elkaar op te trekken tot in de veilige haven. We danken u, Heere, voor het goede wat u ons hebt gegeven. Het onderwijs uit uw woord, de serie zo uit de Dordtse leerregels. Heer, u weet als het soms wat moeilijk was, als sommige gedeelten wel aanspraken, sommige gedeelten niet. We vragen u om vergeving van het verkeerde. En om de uitwerking van het goede ervan. En wil ons helpen en steunen in de weg die we gaan. Dank u wel dat we goede moed mogen hebben. Want u, Heer Jezus Christus, deze wereld hebt overwonnen. U bent het waard, Heere. We ontvangen alle lof, eer en aanbidding. U bent die almachtige, de soevereine God. Wat een wonder dat u naar ons omziet. En dan bidden wij u vanmiddag in het bijzonder voor diegenen die in de avond van het leven zijn. Ze zijn er vanmiddag in de kerk. Ze luisteren mee. Kijken mee. Heer, dan weet u dat het ouder worden ook gepaard gaat met gebreken. Heer, dan weet u ook of er uitzicht is. We bidden u, Heere, om uw geest. Om hoop. Om verwachting. Om houvast in uw woord. Heere, werk toch rijk met uw geest in hun leven, dat ze mogen getuigen van de hoop die in hen is. En zegent u ook anderen, midden in het leven, maak ons bereid om eenmaal thuis te komen. Heere, bewaar ons voor een onvoorziene dood. En wilt u ons nabij zijn, in de praktische dingen ook van het leven, ook als dat ons zo opslokt. Het vader zijn, het moeder zijn, maar ook als we alleen door het leven gaan. Heere, zegent u ons ook dan. Stel ons tot een zegen, met en voor elkaar en in deze samenleving. We bidden u, Heer, om de uitbreiding van uw koninkrijk. Heer, laat zichtbaar worden, school en thuis en op het werk, dat u onze koning bent en dat wij een bestemming hebben. U, die ons thuis zult halen. Grote God, wil u ook hartelijk danken voor degene, ook uit ons midden, die geslaagd zijn, hun examen mochten doen en die een positief resultaat hebben behaald. Dank u wel daarvoor. En als er wellicht nog een herkansing nodig is, help ons ook daarbij. Geef ons wijsheid, geef ons rust om te leren, examen voor te bereiden, en laat er ook een goede uitslag mogen zijn. Grote God, we slaan ze onze ogen op tot u. Wees ons nabij in de moeite. Bewaar ons ervoor dat we in voorspoed u vaarwel zeggen. En leid ons, zodat wij onze treden in uw spoor zullen zetten en dat u ons opneemt in uw heerlijkheid. Om Jezus wil. Amen. En mij hiertoe, door u bereid, opnemen in uw heerlijkheid. We zingen Psalm 73, vers 12 als onze slotzang. ontvangt u bidden de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.